Kom, u kunt bij ons terecht voor nieuwe en gebruikte telefoons, tablets en laptops, accessoires en sim-only abonnementen, snelle en betrouwbare reparatieservice. Kom langs en ervaar het zelf. Grote Straat 141, Goor. All voor GSM. Met passie voor telecom.
Regenstad Automatisering is lid geworden van ICT Waarborg. Hiermee bieden wij onze klanten nog meer zekerheid. We zijn er voor zowel midden- als kleinbedrijf als voor particulier. U kunt bij ons terecht voor computers, zakelijke netwerken, randapparatuur, reparaties, webdesign en opleidingen. Wij heten u welkom in onze winkel aan de Kerkstraat 123A in Goor. Telefoon 0547 27 33 63. Regenstad Automatisering. De computerspecialist in de Hof van Twente.
TG Couriers bezorgt dagelijks op meer dan 2000 adressen, elke dag weer. Zoekt u een courier die uw spoedopdracht serieus neemt? Dan is TG dé betrouwbare courier in Twente. Eén telefoontje en onze courier bezorgt uw opdracht van pallet tot envelop op de door u gewenste tijd en plaats in heel Europa. Van pallet tot envelop op de door u gewenste tijd en plaats in heel Europa. TG Couriers. Telefoon 0547 28 48 48. Kijk ook eens op tgcouriers.nl.
Actualiteit en nieuws uit je eigen omgeving. Lokale omroep verslaat alles. Dit is het HVT Politiek en Nieuws.
Politiek, actualiteit, cultuur en maatschappij. In het HVT-nieuws komt van alles wat speelt in Hof van Twente aan bod.
Goedemiddag, luisteraars. Scheidend wethouder Pieter van Zwanenburg kreeg in de laatste weken een grote uitdagende klus op zijn bord. Het opzetten van de opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Gelukkig wordt hij daarbij geholpen door vele mensen, waaronder de projectleider van de gemeente Janine Koetsier. Beide zijn in de studio aanwezig. Twee piepjonge nieuwe raadsleden zijn afgelopen woensdag geïnstalleerd in de raad. Martijn Geelen van In Beweging, hij is in de studio aanwezig. En met Merel Luchtmeijer van de VVD hebben we telefonisch contact. Ondernemers in de Hof van Twente zullen zwaar te lijden hebben onder het huidige economisch klimaat. Met Frans Schuitenmaker, voorzitter Hof Marketing, hebben wij een telefonisch gesprek. Deze uitzending wordt gepresenteerd door Marines Aaftik en Riet ten Duis. De column wordt ingesproken door Theo Hackert. Onze technicus is Geert Wolf. Maar we beginnen met de heer Stefan Kamping. Ook hij is heel actief. Zelfs een van de eerste mensen die actief bezig is in Delden. Zij hebben daar met heel veel mensen de kerk aan de Emmastraat omgebouwd tot een opvangplek voor 15 mensen, heb ik begrepen. En wij gaan luisteren naar de ervaringen.
Ja, meneer Kamping. Bent u de eerste die vluchtelingen opvangt in Hof van Twente?
Wat ik begreep wel, ja. Zijn wij dus de eerste locatie die open was voor het opvangen van vluchtelingen.
Ja, dus een soort proefkonijn?
Ja, wij waren wel een pilotproject voor de gemeente.
Ja, dat is een ander woord voor proefkonijn. Ja.
Ja.
Ja, en hoe gaat zoiets?
Ja, hoe gaat zoiets? We zijn... Ik werd gebeld op een vrijdag, dus het zal ongeveer 3 weken geleden zijn geweest. Van Stefan, kun je even net in de kerk komen? Want ik heb een vraag. Er was een van onze leden die een vraag had aan mij. Dus ik kom binnen en ik dacht, wat zou er zijn?
Geen idee waar het over ging.
Hij zegt, wat zou je ervan vinden als we deze kerk ombouwen tot een opvangcentrum? Ik zeg, dat gaan we doen.
U was snel om.
Ik was echt direct om. We zijn de kerk even doorgelopen en gekeken van waar is behoefte aan, wat hebben we wel, wat hebben we niet.
Ja.
Er was een keukentje, er is toiletruimte, maar we hebben geen douches bijvoorbeeld.
Wordt de kerk nog gebruikt? Als kerk?
We hebben die zondag daarna nog kerkdienst gehad.
Het is van de Apostolische Kerk.
Het Apostolisch Genootschap, ja. We zijn vorig jaar oktober samengegaan met Hengelo. Dus hadden we eigenlijk een kerkgebouw over.
Ja, ja. Zo.
ja, we kwamen wel samen, al werd het wel minder. Maar ja, zoals de eerste zondag van de maand bijvoorbeeld, kwamen we samen.
Ja.
In Delden. En, maar ja, we hadden ook een alternatief, dus we konden de ruimte...
Je kon makkelijk switchen.
Switchen, ja. En toen heb ik gezegd, ik denk dat je het beste contact op kunt nemen met de gemeente, want die zal...
Tot dat moment was er nog geen contact geweest over opvang?
Nee, helemaal niet. We hebben wel even hogerhand geïnformeerd van wat vinden jullie ervan?
Wat is hogerhand in dit geval?
Het bestuur van het apostolisch genootschap. En die waren ook eigenlijk direct van, ja, dat is een goed idee, doen jullie dat maar. Toen hebben we de gemeente gebeld, of in ieder geval gemaild. En eigenlijk, 's maandags al was...
Toen stond de bus al voor de deur.
Nou, ja. Bijna. Een gemeentelid die was al bij ons op de stoep om ook even te kijken van wat is het van gebouw? Wat kunnen we daar? En dat was op maandag. Dinsdag was de brandweer er om te inspecteren.
Tuurlijk.
En woensdag zijn we begonnen met inpakken. Dus het hele gebouw leeggehaald. Alle kasten waar boeken stonden en alles eruit. En
met hoeveel mensen doe je zoiets?
Op een gegeven moment waren we toch wel met een man of 20 vrijwilligers bezig om alles in orde te maken.
En zijn dat dan ook veel mensen uit die kerk? Of
ja, voornamelijk uit de kerk. Een paar buurtbewoners waren erbij. Mensen die spullen brengen. En de gemeente die heeft ons heel veel geholpen met het verhuizen van het spul wat eruit moest. Maar ook het aanleveren van bedden bijvoorbeeld.
Die kwamen van de gemeente?
Die kwamen van de gemeente, ja.
Die hebben ook alles, hè, die mensen?
Ja, echt wel. Het is onvoorstelbaar.
Wat die allemaal niet doen?
Ja, maar het was een hele mooie samenwerking. Het liep eigenlijk heel gesmeerd.
Maar goed, dan ben je toch nog redelijk onvoorbereid, denk ik dan. Als ik dit verhaal zo hoor.
We waren op die vrijdag gewoon bij nul begonnen.
Ja, dat snap ik. Ja. En wanneer kwamen die mensen?
De eerste week hebben we gebruikt om alles in orde te maken. Toen hebben we ook een vergadering gehad met de gemeente erbij. Van ja, nu is het klaar. En nu kunnen de vluchtelingen komen. En dat heeft nog 4 dagen geduurd.
En wanneer zijn ze gekomen?
Dinsdag erop. Dus dat was anderhalve week geleden.
En?
Ja, dat was ook een bijzondere ervaring. Want ik kreeg dus telefoon van de coördinators, zeg maar, van het apostolisch genootschap van... Ik heb bericht gehad van de gemeente. We kunnen 10 mensen ophalen bij Van der Valk in Hengelo. Ik zei, nou, ik kom eraan. Ik werk nog op de dinsdag. En ik heb even vrijgenomen. En ben met deze meneer naar het hotel gereden. En toen kwamen we bij het hotel aan en we zagen al... Een heleboel kinderen op een bankje zitten.
U wist ook niet wie of wat er
kwam? Nee, we waren eigenlijk helemaal blanco. Het was wel iets bekend dat er een baby bij zou zijn. Maar we hebben nagevraagd bij de receptie van... Ja, ze staan daar, maar wacht nog maar even. Het was nog niet helemaal tijd. En daarna hebben we contact met ze gelegd.
En ging dat een beetje soepel? Is er iemand die Engels of...
Er is één meisje van een jaar of 20 die kan heel klein beetje Engels. Maar voor de rest gaat het toch via Google Translate. En dat wordt steeds beter eigenlijk. Je wordt er steeds handiger in.
Dat is een enorm geweldige uitvinding. Ja, dat is...
Ja, je praat er gewoon in en het wordt gewoon in het Oekraïens. En dan soms komt er wel eens een raar woord uit en dan zie je ze... De schouders optrekken, maar het algemeen...
Praat je aan je telefoon? Hoe gaat het?
Je praat in je telefoon, gewoon Nederlands. Ja? En na een paar seconden wordt het in het Oekraïens gewoon verteld. Wat je wilt vertellen.
En meestal gaat het heel goed. En soms ook totaal verwarring. Dus dat kan allebei.
Ja.
Door de vertaling.
Dan gaat het even niet goed.
U kijkt, terwijl u dit vertelt en daar naartoe rijdt, kijkt u nog van... Wat overkwam me eigenlijk? Ga daar zo naartoe. Hoe was het voor de mensen? Hebt u daar enig idee van? Want dat is nog veel en veel overweldigender. Die worden daar zo door 2 meneren met auto's opgehaald. Waar gaan we nou weer naartoe?
Ja. Ze hadden al een hele reis achter de rug.
Kwamen via Polen?
Via Tsjechië.
Via Tsjechië.
Ze hebben een nacht in Praag geslapen.
Slowakije.
Nee, in Praag, dus Tsjechië.
Ja, dat is Tsjechië.
Ja, maar
via de grens is dan Slowakije,
Tsjechië. Daarna hebben ze een nacht in Berlijn doorgebracht. En vanuit Berlijn zijn ze naar Amsterdam gereden. En in Amsterdam hebben ze gezegd van, ja, jullie kunnen hier niet blijven. Rijd maar een stukje terug.
Oh.
En dus ze zijn tot Almelo gekomen en daar uitgestapt. En daar opgevangen. Ik weet niet precies hoe het gegaan is, maar hebben een nacht bij Van der Valk in Hengelo geslapen.
Ja, en was dat één groep? Waren er veel meer?
Het zijn twee gezinnen, maar ze hebben wel een relatie met elkaar.
En ze waren ook samengevlucht?
Ze waren samengevlucht, ja.
En we zijn nu dus bijna anderhalve week verder. Ja. Hoe gaat het?
Het gaat steeds beter, ja.
Het begon slecht dus.
Nou ja, het verstaanbaar maken. En ja. We hebben ook de eerste dag ze gewoon gelaten. Van, kom maar eerst eens bij. En nou, dit is jullie slaapplaats. De volgende dag zien we wel wat we gaan doen. Maar een van de eerste vragen die ze hadden van, ja, we hebben maar één paar kleding bij ons. Ja. En we zouden heel graag wat meer kleding willen. En via Salut had ik een
U bent naar de gemeente toe, want daar hebben ze ook kleding.
Ja, we zijn woensdagsmorgens naar Goor gereden, naar de kledingbank.
Ja.
En daar, dat is wel, hoe moet ik het zeggen? Mooi om te zien, maar ook wel schrijnend, want ze zijn heel erg bedeesd. Of heel, maar ik heb vier kinderen. Van, hoe gaat dat dan? Ja, ik heb ze uitgelegd van, je moet gewoon nemen wat je hebben moet. Mm-hmm. Nu op dit moment. En neem het mee. En we gingen met vier bananendozen vol met kleding weer terug naar Delden. Dus, ja.
Wat is nou in de hele zaak, of in de hele opvang, wat is nou eigenlijk het meest, ik wil niet zeggen tegengevallen, maar ingewikkeld?
Tot nu toe heb ik nog niks ingewikkelds meegemaakt, nee. Misschien het ingewikkeldste is de taalbarrière. Dat is het moeilijkste eigenlijk.
Maar wat hebben die mensen in Oekraïne meegemaakt? Waar komen ze vandaan? Hebben ze bombardementen meegemaakt? Familieleden?
Ja, de verhalen komen nu heel langzaam wel. Ze laten ook af en toe even een foto zien van waar ze vandaan komen. Vier van de mensen hebben in Kiev gewoond. En van hun huis is dus niks meer van over.
Kijk,
ja.
Dat zijn wel trauma's, denk ik dan.
Zeker. En de andere familie die komt iets verder naar het oosten toe. Daar is het dus ook slechter.
En merken jullie daar ook nu al van dat er trauma's leven? Want vaak is dat later.
Nee, op dit moment is daar nog niet. Ze zien er ontspannen uit.
Gelukkig. We gaan zo even verder na de column en na de muziek gaan we verder met ook de organisatie van het geheel, met de wethouder en met de projectleider. En dan blijft u zitten, dus dan horen we u vast ook nog wel.
Hofgeschal. Vandaag met Theo Hakkert.
Het is inmiddels 19 tot 17 dagen geleden dat we mochten stemmen voor de gemeenteraad. 3 dagen in maart hadden we de tijd. Toch vonden velen het niet nodig om de gang naar de stembus te maken. Laagste opkomstpercentage ooit in Hof van Twente, kopte de Twentse krant Tubantia in de eerste editie op donderdagochtend. Het percentage was geslonken van 62,5 tot 56,5. Afgerond 56,6. Daarmee ging Hof van Twente mee in de landelijke trend, dus zo opzienbarend was het niet. Zorgelijk wel, werd gezegd. Hoe laag mag de opkomst eigenlijk zijn als de verkiezingen nog representatief zijn voor wat de lokale bevolking wil en denkt? Dus buigen geleerden en anderen die daarvoor hopen door te gaan zich over de vraag waarom stemgerechtigden wegblijven. Om een antwoord te krijgen op deze vraag wordt altijd eerst een greep gedaan in de grabbelton vol clichés. De burger voelt zich niet gehoord. De burger heeft genoeg van de rotzooi die met name Politiek Den Haag ervan maakt, elke dag weer. Wat ook zo is. De burger is moe van alle gezeik rond corona, al die dingen die moesten en moeten. Nu even niet meer het beroemde ik ben er klaar mee, et cetera, et cetera. Maar aardsoptimist zijnde zou ik daar iets tegenover willen stellen. is het niet ook zo dat mensen niet zijn komen stemmen omdat ze gewoonweg tevreden zijn met hoe het gaat? Een flink aantal inwoners van Hof van Twente vindt dat ze het redelijk tot goed voor elkaar hebben. En laat dat maar zo blijven. En als ik daar maar niet ga, verandert er ook niets. Een van de mooiste romans uit de Italiaanse literatuur is De Tijgerkat van Giuseppe de Lampedusa. Daarin staat deze beroemde zin. Als we willen dat alles blijft zoals het is, moet alles anders worden. Een zin zo beroemd dat hij zelfs te vinden is op een spiegel in een schoenenwinkel in Münster, maar dit terzijde. Als we willen dat alles blijft zoals het is, moet alles anders worden. Dat vinden mensen die niet zijn gaan stemmen juist niet. Zij vinden het allemaal wel best. Sowieso wordt in de politiek overschat hoe betrokken de burgers zijn. We kunnen wel hopen en willen dat de burger zich bezighoudt met wat er speelt, maar dat is een ijdele hoop. Wat dat betreft hebben politici de neiging zichzelf te belangrijk te vinden. Te belangrijk vindt ook het CDA in Hof van Twente zich. Twee zetels verloren, maar toch is de inzet bij de collegebespreking dat er een vierde wethouder dient te komen. Die er natuurlijk van het CDA zou moeten komen als grootste partij zijnde. Hier ligt een schone taak voor gemeentebelangen in de VVD om hierin niet in mee te gaan. Verguld met het idee dat ieder een wethouder te mogen leveren, moeten ze niet blind de blijheid verhullen en het CDA hun zin geven. Drie wethouders is genoeg in deze dure tijden. Van een verliezende partij, ook al blijft het de grootste, verwacht je enige nederigheid. Als we willen dat alles blijft zoals het is, moet alles anders worden. Dat mag dan zo zijn in een mooie Italiaanse roman. Uit het feit dat zoveel in de hof niet zijn gaan stemmen, valt op te maken dat het niet zoveel anders moet.
Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
Nee, ik ben het niet vergeten, nee, wat jij me ooit hebt gezegd.
Want ik zie dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen kan zoals je vroeger deed. En nauwelijks in de gaten hebt dat je anders loopt dan dat je deed voorheen. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
Nee, ik ben het niet vergeten, nee, wat jij me ooit hebt gezegd.
Blauwe dag, als het dondert en valt de hemel naar beneden, ben ik hier bij jou alleen. Blauwe dag, één seconde, laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Fiets met jou mee door heel de stad, als jij dat wil, nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag, blauwe dag. Eén seconde, laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent wanneer ik ergens val? Nu lig ik zelf op de grond en ben ik diegene zonder licht in een donker dal. Ik ging van de top van de wereld naar een plek waar ik niemand ken.
Nee, ik ben het niet vergeten, nee, wat jij me ooit hebt gezegd.
Blauwe dag, als het dondert en valt de hemel naar beneden, ben ik hier bij jou alleen. Blauwe dag, één seconde, laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Fiets met jou mee door heel de stad, als jij dat wil, nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag, blauwe dag. Eén seconde, laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Jou mee door heel de stad. Als jij dat wil, nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Blauwe dag. Eén seconde.
We hebben net allemaal ademloos eigenlijk geluisterd naar de ervaringen van de heer Stefan Kamping met de die ervaring met de Oekraïners. 10 Oekraïners die hier al anderhalve week zijn. Maar om te zorgen dat ze hier kunnen zijn en dat ze hier kunnen blijven, dat ze hier kunnen leven, is er dus veel organisatie nodig. De Piet van Zwanenburg, onze wethouder, die kan nog net in de laatste weken van zijn wethouderschap, kan die zich hier vol enthousiasme aan wijden. Wat betekent dit allemaal? Wat moeten jullie doen? Hoe zijn jullie begonnen?
Ja,
veel vragen.
Eigenlijk op dezelfde manier als de heer Kamping aangeeft. Improviseren, eigenlijk een soort klein crisisteam bij de gemeente formeren. En dan heel snel een projectleider zoeken in de persoon van Janine. En dan een beetje kijken naar de crisis.
Janine is Janine Koetsier.
Janine Koetsier die naast mij zit. Ja. Ja, zeker.
Voor de kijker, hè?
Voor de kijkers. maar eigenlijk een crisisteam formeren. En mensen laten werk uit hun handen vallen om te kijken van hoe gaan we de twee routes die er zijn, hoe gaan we die faciliteren? Want we hadden natuurlijk al eerder met de vereniging Kiev gesproken.
Ja.
En gezegd, wij willen jullie faciliteren. Want hun hadden al een heleboel dingen opgepakt. Hè. Dat zijn vooral de gastgezinnen. Maar waar wij veel te maken hebben is de route via de veiligheidsregio Twente. Dat zijn de grotere aantallen die je onder dak gaat brengen.
Ja, dat zijn,
zijn
die mensen
verschillende,
die...
Dat zijn twee organisaties.
Nou, we proberen ze aan elkaar te knopen. Maar het zijn wel twee verschillende routes.
Met twee verschillende regelingen ook, hè?
Nou, de regelingen kunnen verschillend zijn. Maar ja, als je bijvoorbeeld later in de tijd kijkt, als ik naar leefgeld kijk, als ik naar onderwijs kijk, naar opvang voor getraumatiseerde ervaringen, dan kom je wel weer bij elkaar bij vluchtelingenwerk en bij Saluut. Ja. Dus op jouw vraag, het is ons niet overvallen, zou je kunnen zeggen, maar wel de mate waarin je we ja gezegd hebben tegen de 1000 bedden in Twente. En wij hebben al heel snel in Twente gezegd, want dat is een collectief van alle wethouders en burgemeesters, wij gaan niet in sporthallen opvangen, wij willen een duurzame oplossing.
Omdat duurzaam is voor een half jaar, hè?
Voor een half jaar. En dat betekent ook dat we eigenlijk zoveel mogelijk lijkend als thuis willen inrichten. Nou, als ik kijk naar de locaties in Delden, maar ook in Goor, inmiddels aan de Rozenstraat, dan ziet dat er perfect uit, omdat we er ook van uitgaan dat ze gewoon langer hier blijven. Want wij weten niet hoe lang het is. En ik heb liever dat we het goed inrichten en na 3 maanden zouden ze terug kunnen, als het überhaupt kan. Hè.
Is er ook al bezetting in de Rozenstraat?
Ja.
Zet dat ook al?
Nee, die is bijna klaar. De buurt heeft mogen kijken. Dus dan betekent dat die... Maar ik geef voor de techniek Janine het woord, want die heeft dat allemaal geregeld.
Ja, ja, ja.
Maar op de vraag van hoe komt zoiets op je als een crisisorganisatie, en dat hebben we natuurlijk een paar keer eerder gehad met vluchtelingen. En dan roep je een aantal mensen bij elkaar die eerder dit opgepakt hebben. En dan ga je gewoon kijken van hoe zorg je dat je vooral de contacten, zoals met de heer Kamping, maar ook alle anderen, hoe ga je dat organiseren en zorg dat op elke locatie een beheerder is. Zodat je wel weet van hoe pak je het op.
Op dit moment zijn er 3 locaties bekend, hè?
Ja, en het is elke keer weer anders, want je hebt natuurlijk ook de Zwaan in Delden. Daar zit natuurlijk de uitbater op. Je hebt hier bijvoorbeeld de Rozenstraat, daar is Aqua Plus heel erg bij betrokken geweest. Dus het is ook wel maatwerk. Maar ik moet zeggen, de samenwerking is fantastisch. En ik moet ook zeggen, dan zie je ook wel een heleboel mensen komen gewoon spullen brengen. Maar ook op de inloopavond van de Rozenstraat was een mevrouw die zegt, ja, het was even schrikken. Ik kom daar tegenover wonen, maar ik wil wel vrijwilliger worden. Want het kan toch niet zijn dat ik niks doe. Hè?
Ja. Dus, maar hoeveel plekken zijn er over de Hof van Twente in die 1000?
In die 1000? Wij gaan naar 140. Maar dan ga ik naar Janine Koetsier, die naast mij zit. Voor de kijkers.
Projectleider van de gemeente.
Ja, nog geen wethouder, neem ik aan.
Nee, geen wethouder. Nee, wij zijn als veiligheidsregio voor heel Twente is er een opgave gericht. En per gemeente kijk je wat is passend bij je gemeente en hoeveel kun je van die opgave oplossen. Wij streven na ongeveer half april naar 140 bedden in onze gemeente.
Dat is dan inclusief gastgezinnen en locaties?
Nee, dat zijn alleen maar de gemeentelijke locaties. Okay. Maar heel erg belangrijk en goed om dat aan te halen. Daarnaast zijn er heel veel gezinnen die hun huis hebben opengezet en gezegd, wij willen ook graag wat doen. Mensen zijn ook bij ons welkom en die komen daarbij op.
Maar vallen die dan ook eigenlijk buiten die 1000 en nog een keer 1000 die er moeten komen vanuit het veiligheidsregio?
Ja, die vallen daar buiten. Dus we hebben zeg maar als veiligheidsregio voor de gemeentelijke opvang een taak. Maar daarnaast hebben we gelukkig heel veel particuliere opvang die ook gewoon het goede doen en voor deze mensen een veilig thuis bieden.
Maar de gemeente doet daar niks in of wel wat?
Wij verstrekken leefgeld. En leefgeld voor zowel de mensen dus in gemeentelijke opvang als bij particuliere opvang. Dat is het stuk wat wij als gemeente doen.
Okay.
Daarnaast werken wij samen met een aantal partners. Saluut is zojuist al even genoemd. Die ook voor de mensen bij wie thuis opgevangen wordt het een en ander kan betekenen rond een begeleiding. Want het is best wat als je ineens een gastgezin bent en zojuist ook al genoemd, gasten hebt waarvan je de taal niet machtig bent. En ja, naarmate ze wat langer zitten, komt ook traumaverwerking naar boven. En soms heb je daar net even wat steun en hulp bij nodig.
Ja, en hoe komt u nou aan, welke mensen komen er dan? Wie regelt dat vanuit Polen of Tsjechië of waar dan ook vandaan?
Ja,
hoe weet u wie hier komen en hoe regelt u dat?
Wij weten niet wie hier komt. En we zijn dus ook echt afhankelijk van de stroom die op gang komt. We hebben mensen die...
En wie doet dat dan? Wie zorgt dan dat die bussen hier komen?
Verschillende dingen. Je hebt mensen die zelf met de auto kunnen komen. Hebt georganiseerde bussen met mensen die zeggen... uit Nederland bijvoorbeeld, ik organiseer een bus. Ik rijd daar naartoe. Ik rijd naar de grens waar de nood het hoogst is. En ik vraag mensen in te stappen. Er zijn ook hulporganisaties daar ter plaatse met wie samen wordt gewerkt.
Ja.
En er zijn ook mensen die gewoon met hun eigen auto die kant op rijden. En wat we nu ook merken, omdat de eerste groep vluchtelingen uiteraard hier is opgevangen. Er is veel telefonisch contact. Er is veel soort WhatsApp contact. Waarop mensen die hier al zitten ook melden van goh joh, het is veilig om hier naartoe te vluchten. Als je wil, kom met de trein. Ja, ja. En het komt dus inderdaad letterlijk voor dat mensen op het station staan en wij een belletje krijgen. Er staan nu mensen op het station. Kunnen jullie ze komen halen?
En wat gaat er nou gebeuren? Ik ben een Oekraïense vluchteling en ik sta op het station.
Ja.
Wat gaat er gebeuren en wat moet er allemaal voor mij geregeld worden? Of moet ik zelf met behulp van anderen voor mezelf regelen?
Dat is best veel. Op het moment dat u op het station staat, dan bij een conducteur of bij een machinist of bij de politie, wordt er een belletje gepleegd naar de veiligheidsregio. Die hebben een soort piketnummer, die is 24 uur per dag bereikbaar. En daarachter zit een telefoniste, die heeft een lijst met locaties die beschikbaar zijn. En zij belt de locaties af, zo kan ik onder andere gebeld worden binnen mijn gemeente. Want waar is plek? Is er plek? En ik heb hier iemand op het station gestaan. Die moet gehaald worden. Nou, dat
u
verhaal...
bent ook 24 uur per dag bereikbaar. Dus.
Ik ben nagenoeg 24 uur per dag bereikbaar voor dit soort dingen. Ik deel deze dienst uiteraard met een collega van mij, omdat ik ook heel graag een keer wil slapen. En het moet te doen zijn met elkaar. Dus we hebben een soort verdeelsleutel daarin.
Ja.
Wij hebben dan ook weer contacten met de verschillende locaties waar we contactpersonen hebben. Of met Salut die een eerste intake doen. En op het moment dat mensen van het station gehaald moeten worden, proberen we het ook zo te regelen dat, dat de mensen zo snel mogelijk daar kunnen komen, zodat ze even dat momentum ook hebben, dat ze veilig op hun plek zijn.
En dan?
En dan? Nou, ik vind het fantastisch zoals net ook gezegd is, want dat is eigenlijk het mooiste scenario, mensen even tot rust laten komen. Ze hebben even een plek nodig, waar ben ik? Hey, ik ben nu op een kamer, oké, misschien is het oké nu, even tot rust komen. En pas de dag erop, even checken uiteraard van wat is een eerste levensbehoefte. We zorgen op alle locaties voor een gevulde koelkast. Zijn er specifieke wensen rondom bijvoorbeeld babybedjes, luiers, babyvoeding, dat soort dingen. Proberen we zo snel mogelijk op te schakelen dat dat er is. En de volgende dag vindt via de vrijwilligers of als het bij een gastgezin is, via dat gastgezin, een eerste check-in plaats. Hoe is het met u? Waar komt u vandaan? Heeft u iets bijzonders? Hoe is het met uw medische gegevens? Heeft u medisch iets? Is er iets aan de hand? Want we proberen ook om. We hebben contacten met huisartsen, dat die ook zo snel mogelijk gelegenheid hebben om even langs te komen. Om ook een soort medische check-in te doen. En op basis van wat de mensen aangeven, proberen wij te schakelen met wat is er voor deze mensen nodig. Nou, we kunnen uiteraard dat soort gesprekken niet alleen doen. En we zijn ontzettend blij met de vrijwilligers die zich massaal hebben gemeld vanuit onze gemeente om te helpen. Want deze mensen hebben we ook gewoon nodig. En Salut werkt ook met een buddy-systeem. Nou, hoe prachtig is dat, dat er echt iemand zich om dit gezin bekommert. En ook dat eerste contact daarmee blijft onderhouden. En op die manier het een en ander te doen. Nou, de volgende stap is dat ze ingeschreven worden bij onze gemeente. Want dan krijgen ze een BSN-nummer. En met dat BSN-nummer zijn er weer veel meer mogelijkheden voor een vervolgleven. Je mag met een BSN-nummer gaan werken. Je krijgt leefgeld.
Je kan
een bankrekening openen. En op die manier kun je zo snel mogelijk weer zelf regie krijgen over je leven. En dat is uiteindelijk wat wij als gemeente ontzettend belangrijk vinden. Dat mensen die regie weer hebben.
Ja, oké. Kunnen we nog even...
Ik kreeg net een seintje door. Dus ik was even een beetje in de war. Maar ze krijgen leefgeld. Hoeveel leefgeld krijgen ze?
Ze krijgen leefgeld als ze in een gemeentelijke opvanglocatie zitten. Betalen wij zeg maar gas, water, licht en zeg maar huur en dat soort dingen. Dus dan is het bedrag lager. Gaat om €50 per persoon per week. Als ze in een gastgezin zitten, krijgen ze ook die 50 euro. Maar aangevuld met een wooncomponent, zoals dat zo mooi heet. Dat is een soort bijdrage aan het gastgezin voor het extra levensonderhoud wat het gastgezin ook biedt.
Dat krijgt het gastgezin, niet de vluchtelingen.
Nee, de vluchteling krijgt dat en ze stemmen onderling af met wat dan de bijdrage is. Het is een soort vrijwillige bijdrage van van de vluchteling aan het gastgezin. Met name gas, water en licht neemt fors toe als je ineens van een gezin van 2 naar een gezin van 5 of nog meer gaat. Maar dat is, de ene wil het wel hebben, de ander wil het niet hebben. Dus dat is een onderlinge, mogen ze zelf een clausule inmaken. Ja.
En als ze gaan werken, dan gaat het, dan houdt dat leefgeld op?
Ja, dat is nu weer de laatste melding die gekomen is vanuit het Rijk. U moet zich ook voorstellen, wij krijgen dagelijks aanpassingen op regelingen en aanpassingen op nieuwe richtlijnen die komen. Dus we proberen dat zo goed mogelijk ook duidelijk te maken aan iedereen. Recent bekend geworden inderdaad, werken mag vanaf 1 april. Nou, daar zijn we ontzettend blij mee, want ook dat geeft weer een stap richting zelfstandigheid. En dat betekent ook dat de koppeling met het leefgeld dan vervalt. Ja.
Onderwijs, hoe gaat het daarmee? Ik heb eerst begrepen van er zijn scholen die daar wel, bijvoorbeeld de school in Hengelo, de school voor nieuwkomerskinderen, die daar van alles in opzet. Maar hier was ook wel interesse om een centrale... Ja. Hoe gaat het? Is daar al nieuws over?
Voor het primaire onderwijs is het maatwerk. Het klopt, we hebben in Hengelo de Horizon zitten en in Almelo het ballet. Die zijn speciaal ingericht voor vluchtelingenkinderen. En in samenwerking met het lokale basisonderwijs is het maatwerk, wat doet de school zelf? De Hekere school waar ik zelf tegenover woon, die zegt wij kunnen 6 kinderen opvangen. Die hebben ook alles eromheen georganiseerd, maar wel in samenspraak met de Horizon. Want het gaat natuurlijk wel over een derde, zeg maar, cultuur. Het gaat een derde over trauma en een derde gaat het over leren. En dat moet wel zeker, als het voor een langere tijd is, moet dat wel geborgd worden. Maar daar is het onderwijs samen met de directeuren van alle scholen nauw bij betrokken. En waar we nu mee bezig zijn, is het kinderopvang en het voortgezet onderwijs. Vanuit de regio is ook voor de studenten hier, de Oekraïnse studenten, al een regeling getroffen. Maar we hebben gezegd eerst huisvesting, tot rust komen en dan komt onderwijs. Maar dat staat maandag of dinsdag in de stijgers.
Mag ik nog één vraag stellen? De muziek begint al te spelen, maar ik wil toch nog even horen. Wat is de grootste behoefte? Weet u dat? De grootste behoefte van de mensen die hier komen?
Nou, ik denk dat het echt wel de rust is. Gewoon dat ze tot rust komen na een vlucht van een aantal dagen. En ze hebben ook echt 3 weken in een schuilkelder gezeten.
Ja.
Kom lekker tot rust. Maar de behoefte begint nu echt wel van, kunnen we werken? En daar zijn we nu mee bezig om na 1 april,
ja,
kunnen we dat nu aanbieden. En dat gaat echt nu lopen. En we hebben al toezeggingen, dus dat gaat echt...
Gaat dat ook weer via de gemeente?
Nou, wij zoeken zelf in eerste instantie in Delden het liefst werkplekken. En dat loopt echt wel. Dat gaat echt goed.
Heel goed. Heel hartelijk bedankt alle 3 voor jullie fantastische werk en het verslag hiervan.
Oh baby, ja, vanavond is van jou. Ik kijk je aan, je lijkt me te begrijpen. Ik loop langs en zeg sorry, pik het spijt me. Je pakt mijn hand en we rennen snel die trein in, die andere trein in. Kom maar met mij mee, ik maak je blij, babe. Hij is maar doorsnee, daar ben je klaar mee. Wit of een roze, we nemen een off day. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Ga met me mee naar Amsterdam. We boeken een suite aan de overkant. Vanavond is van jou. Ik ga jou vertellen dat het anders moet. Kom maar bij mij, dan zit het altijd goed. Je vriendje die weet niet hoe die zaken doet. Vanavond is van jou. Oh baby, ja, vanavond is van jou. Neem je mee naar je Amsterdam. Vanavond is van jou. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Ga met me mee.
We moeten beginnen hoor. Die hangt al.
Het is nog niet rood. Aan de telefoon hebben we onze volgende gast, Merel Luchtmeijer. Merel, gefeliciteerd met jouw raadszetel.
Hoi Riet, goedemiddag. Ja, dankjewel.
En hoe voelde dat afgelopen woensdag toen je geïnstalleerd werd?
Ja, heel fijn natuurlijk. Het is een hele gekke gewaarwording. Natuurlijk ook omdat je heel jong bent en je zit daar in een raadzaal eigenlijk vol met ervaring. Hè? En allemaal wijsheden en dan kom ik daar als 22-jarige tussen. Maar wel heel, heel fijn en heel leuk. En iedereen die kan me natuurlijk feliciteren en iedereen gaf ook aan van goh, hè, het is goed dat die verjonging er is.
Ja.
Dus dat is vooral heel fijn. En Ellen Nauta die haalde nog even aan dat er zoveel jongeren hadden gestemd. Ja, en dat is natuurlijk ook helemaal super. Want dat is ook een doel van zowel Matthijs als van mij geweest.
Hoe weet ze dat dan, dat er zoveel jongeren hadden gestemd?
Iedereen had natuurlijk de stempas. Dus dat wordt gewoon gekeken van wie heeft er gestemd en wie niet.
Ja. Checken ze daar ook allemaal nog?
Dus ja, dat wordt ook nog gedaan. Ik loop heel eventjes gauw de trein uit. Want dan horen jullie mij denk ik ook iets beter. Want ik ben zelf op dit moment onderweg naar Leiden. Even een nachtje ertussenuit.
Oh, heerlijk.
Ja.
Merel, jullie zijn, ik weet uit mijn hoofd niet hoe lang geleden, drie kwart jaar geleden of zo, begonnen met de Jongerenraad in Goor. Samen met Matthijs Gelen, die hier ook in de studio is.
Ja.
Waar hadden jullie toen al het plan om, want jullie zijn allebei, zitten jullie nou in de raad. Hadden jullie toen al het plan om je beschikbaar te stellen voor de verkiezingen?
Niet per se, nee. Wij kwamen op het idee van de Jongerenraad wel omdat wij allebei zeiden van goh, we gaan met de VVD Hof van Twente en met GroenLinks Hof van Twente praten. Zo kwamen we wel op het idee van de Jongerenraad. Maar we hadden toen nog niet direct zoiets van goh, wij willen ook ons verkiesbaar stellen eigenlijk. Dat kwam later pas.
Wat maakte dat je dat wilde?
Dat ik me verkiesbaar wilde stellen?
Ja.
Eigenlijk was dat meer het idee van, ik was er toch wat meer mee bezig met politiek ook, zowel lokaal als landelijk.
Toch wel door die raad,
Ik had op een gegeven moment zoiets van, ik vind zelf dat zowel de Eerste Tweede Kamer en de gemeenteraden en de Provinciale Staten, dat het een gezonde afspiegeling moet zijn van de maatschappij. Dat was het bij ons gewoon niet.
Qua leeftijd bedoel je dan?
Ja, nou, eigenlijk helemaal. Maar goed, zover zijn we nog niet. Kijk, en ik zeg niet dat het helemaal gelijk kan zijn, hè. Ik bedoel, uiteindelijk is het ook wie er capabel genoeg is.
Het is democratie dus, dat is de afspiegeling.
Ja. Nee, zeker. Maar het is natuurlijk wel mooi dat je zoveel mogelijk verschillende mensen in de gemeenteraad hebt. Die allemaal de maatschappij weergeven, vind ik. En ik vond daarom wel dat er meer jeugdigheid in de raad moest.
En wat gaat dat brengen? Je hoeft maar één ding te noemen. Wat ga jij extra brengen in die raad?
Ik denk dat het voornamelijk gaat om een frisse wind. Even wat nieuwe energie.
En weet je al welke kant je op wil waaien dan met die wind?
Ik zal het mijn collega's niet makkelijk maken. Laten we daarop houden.
Heel goed.
Jonge collega's.
Ook de oudere collega's. Oh. Dat maakt niet uit.
Nee, Matthijs is niet jonger hoor, zij is wel de jongste in de raad.
Matthijs Gele zit hier vandaar dat ik dat even vraag, met een knipoog.
Ja.
Goed, Merel, wij wensen jou heel veel succes.
Ja.
En ik denk ook gewoon een hele fijne avond, want je gaat er even tussenuit, zeg je, dus geniet ervan. En,
ja, super, Rief, heel erg bedankt.
We zien je vast hier nog terug.
Dat komt helemaal goed, dankjewel.
Dag, Merel.
Dag.
Politiek, actualiteit, cultuur en maatschappij. Dit is het HWT-nieuws op Hofstreek FM.
Matthijs.
Ja, hi.
Hallo Matthijs.
Matthijs Gelen van In Beweging.
Yes, klopt helemaal.
Ook een jong raadslid.
Mm-hmm.
Matthijs, had jij, hetzelfde vraag als voor Merel, had jij toen jij in de jongerenraad ging, had jij toen ergens in je achterhoofd ook het idee van, nou, misschien wil ik nog wel de politiek in?
Dat was toen eigenlijk nog veel meer gewoon een heel erg ver idee. Ik had er helemaal niet echt over nagedacht. Waarbij ze van, oh, misschien is het wel heel grappig, maar als dat opeens zeg maar dan die sollicitatieprocedure, als daar dan het beeldje van komt van, goh, hè, zou je dit willen? Dan, ja, dan gaan natuurlijk gewoon wel alle, ja, alle tandwieltjes, die gaan natuurlijk wel weer draaien. Van oh, oké, okay, wil ik dit? Van, lijkt me dit echt heel erg, lijkt me dit interessant, lijkt me dit leuk, lijkt me leerzaam. En ja, uiteindelijk heb ik gewoon die knop doorgehaald. Heb ik gezegd van ja, ik ga gewoon mijn gooi doen.
En je bent aangehaakt bij In Beweging.
Ja, klopt.
Vanuit welke politieke partij?
Ik ben van oorsprong dus een GroenLinkse. En ja, toen uiteindelijk ja, via een heel constructie. Dus van, je kunt van GroenLinks en een andere partij kun je tegelijkertijd lid zijn. En ik heb me vrij snel na de oprichting van In Beweging daar ook bij aangesloten. Omdat ik me heel erg kan vinden in de drie ja, zeg maar de pilaren van de partij. Met name dus de verbinding tussen de politiek en met de mensen, maar ook tussen de politieke partijen onderling. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik dacht, oké, ik kan me hier kan ik ook heel erg in vinden. Dus van een politieke stroming sluit nooit 100% aan, maar wel grotendeels altijd.
En, nou noem je net die pijlers, die drie pijlers.
Ja,
en die zijn ook in de hele de voorloop voor de verkiezingen zijn die ook wel behoorlijk duidelijk geworden. Mm-hmm. Er kwam nog wel kritiek. En die kritiek was eigenlijk, wat zijn nou de concrete plannen van In Beweging?
Van onze concrete plannen, die worden altijd, staan helemaal aan het einde van het programma, staan wel drie voorbeelden van. Maar het komt meer van, als er iets voorbij komt, bijvoorbeeld in de raad, dan hangen we het aan de drie pijlers van, ondersteunen die pijlers dan, zeg maar, die voorstellen. Dus is het duurzaam, is het sociaal en is het verbindend? En zo ja, dan gaan we mee verder.
Een pijler is ook progressieve politiek, was ik. Dus ja. Dat is er aan de niet behoudende kant, zal ik maar zeggen. Ten opzichte van de VVD bijvoorbeeld.
Ja, wij zijn...
En nemen jullie daar stelling in?
Wij zijn progressiever dan de VVD, ja, klopt.
Dan de VVD kan nog wel een keer, maar in wat voor manier neem je daar stelling in dan? Op gemeentelijk niveau?
Kijk, goede vraag.
Dankjewel.
Ik vind het nog wel een lastige vraag voor iemand die nog moet beginnen in de raad.
Gewoon gelijk goed het vuur aan de schenen.
Maar hij begint wel te stralen, dus er komt wel een antwoord.
We gaan gewoon voornamelijk aan de sociaal progressieve kant. Dus vooral kijken van hoe kan de gemeente nog meer bijdragen aan het gelijktrekken tussen de verschillende... bevolkingsgroepen van die we hier hebben. Van, denk hier aan bij arme rijke mensen. Zodat de kloof tussen arm en rijk wat minder wordt.
Ja.
Sociale vangnet die de gemeente kan bieden. Maar ook veel...
Dat kunnen we verwachten van In Beweging.
Ja.
Wat u nu zegt.
Ja.
Matthijs, je bent nog aan het studeren volgens mij.
Ja, klopt.
En die studie, heeft die iets te maken met politiek? Matcht dat een beetje?
Het sluit wel mooi aan. Ik studeer sociale geografie. Dat is in principe dan de aardrijkskunde over mensen. En dat sluit inderdaad best wel mooi aan. Zeker bij het sociaal domein, maar ook bij het ruimtelijk domein.
En hoe ver ben je daarin, in die studie?
Ik heb morgen en volgende week heb ik nog twee deadlines. Ja. En daarna heb ik alleen nog mijn scriptie. Dus ik ben echt in de afrondende fase van mijn opleiding. En
nog een half jaar?
Nog een halfjaartje ongeveer, ja.
En betekent dat over een half jaar de partij iemand anders kan zoeken? Of ga je hier...
Nee. Ik woon heel erg fijn hier in Goor. En ik werk ook, zeg maar, nu in de hele gemeente nu als postbode. Dus vandaar, sorry Hengeveld, ik ben vandaag ietsjes later. Dus ik zit hier gewoon heel lekker op mijn plek. En ik zal hier zeker de komende 4 jaar nog wel wonen.
Een laatste vraagje eigenlijk. Je vertelt nou net dat je postbode bent en dat ook leuk vindt. En... Je bent ook heel actief bij Circus Caroli.
Ja, klopt.
En die hadden vorige week een fantastisch optreden. 3 maal.
Ja, klopt. Ja, dankjewel. Ja, het was hartstikke leuk. Erg veel animo natuurlijk. Van de zaal zat gewoon heel mooi vol met in de Mossendam.
Ja, het moet mij even van het hart dat het zo fantastisch was om te zien hoe die ouderen, eigenlijk de ex-circus artiesten, want dat mogen ze nou niet meer doen, dat mag tot je 18e. Hoe die met die jongeren en die kleintjes, hoe het allemaal samenwerkte en hoe ze perfect dat die wisselingen hadden.
Ja, het hele circus is echt één grote familie.
Ga ermee door. Helemaal goed.
Ja, en echt die show met de big band ook was geweldig. Ja, heel fijn.
Dank je.
Lokaal en muzikaal, lokale omroep verslaat alles. Dit is Hofstreek FM.
Ik had eigenlijk...
Ik kan het uitmaken. Blijf maar even zitten. Frans Schuitenmaker is aan de telefoon. Neem ik aan. Goedemiddag. Ja, meneer Schuitenmaker, even over allerlei toestanden in de wereld. En de ondernemingen die daarmee te maken hebben. Om te beginnen even bij het virus zelf, corona zelf, zeg maar, en de regelingen daarbij. Heeft dat erg schadelijke gevolgen gehad voor ondernemingen in Hof van Twente? En zijn daar voorbeelden van?
Ja, er zijn natuurlijk bij de retail en bij de horeca zijn daar, die hebben schade opgelopen. Die hebben heel veel omzet gemist. Die hebben de winkels moeten sluiten.
Ja.
En die hebben dus hun vaste kosten die ze in een jaar uitspreiden. Die hebben ze dus niet over alle dagen kunnen ontvangen, laat ik maar zo zeggen.
Ja.
Dus ja, die hebben gewoon een klap opgelopen. Maar de regering heeft qua loonkosten hebben ze wel handreiking gedaan. En laat ook wel wat met de vaste kosten.
Ja.
Dus sommigen zijn echt tot het gaatje gegaan en die hebben veel van hun eigen vermogen opgesnoept. En dat zijn ook bedrijven die bijvoorbeeld net geïnvesteerd hadden, die dus minder eigen vermogen hebben. Omdat ze dus geïnvesteerd hebben in verbouwing of weet ik wat. Nou, ja. Daar liep het, dat was heel spannend. Maar we hebben niet het idee dat dat er echt bedrijven failliet zijn gegaan.
Het is niet bekend of daar grote ongelukken mee gebeurd zijn. Voor zover u betreft.
En weet je wat ook is, dat sommige ondernemers vertellen ook niet de hoed en de rand van hoe erg het is.
En ja, ja.
Je hebt echt kleine eenpitters en noem maar op die echt een bestaansrecht hebben onder het minimum. Maar die gewoon hun ziel en zaligheid in hun bedrijf stoppen. En waarvan we niet helemaal achter komen van in hoeverre zijn die nou gedupeerd. En,
ja.
Dus het na-eil-effect kan allemaal nog wel komen. Men is aan het vechten om er overeind te komen. En wat dat betreft is dat die corona nou voorbij is ontzettend fijn. En kijken we allemaal weer de goede kant op. Maar het aantal faillissementen en wat er nog kan komen, dat is niet uitgesloten.
Dat heeft ook te maken met de regelingen die u juist al noemde. Maar de afrekeningen van die regelingen, die moeten allemaal nog plaatsvinden. Ja, en daar lees ik toch wel wat minder mooie berichten over links en rechts in den landen.
Ja, het is, je houdt je voor de korte termijn in stand. En voor de lange termijn loop je misschien echt tegen de lamp. Dat je jezelf hebt bereid gerekend. Dus ik ben daar ook helemaal niet gerust op, laat ik het maar zo eerlijk zeggen.
Nee. Maar u hebt geen tekens dat hier in Hof van Twente.
We proberen met alle ondernemersverenigingen en ook met accountants en ook in samenspel met de gemeente, met de economische werkgroep, proberen wel erachter te komen van waar is echt leed.
Worden daar initiatieven ingenomen door u?
Nou, we hebben wel een subsidie gehad van de provincie, wat wij volledig aan dit soort bedrijven ter beschikking stellen.
Ja.
Maar dat zijn kleine bedragen hoor. Dat is meer een hart onder de riem dan dat daarmee de oplossing.
We hebben het niet over miljoenen, meneer Schuitenmaker.
Nee, helaas niet. Nee. Nee, het is, ik kan nog niet, en ook de corona is wel voorbij, maar ook sommige bedrijven hebben toch nog steeds last, hè. Omdat mensen toch niet komen of durven of...
komt daar nu nog het huidige economische klimaat en de onzekerheden die daar...
Het is nu helemaal onduidelijk. Het is, het ene bedrijf heeft last van dat leveringen stagneren. Hè, dat er dus de chips bijvoorbeeld in machines zitten. Ik hoorde vorige week een verhaal over Siemens, over bijvoorbeeld de keukenapparatuur. Dat je in een of andere chip tot eind 2023 niet meer leverbaar is.
Grondstoffen, andere grondstoffen?
Ja, je hebt te maken met grondstoffen die zijn, maar ook energiegrondstoffen die dus enorm stijgen.
Ja.
En waar je dus ook heel moeilijk je kostprijs mee kunt bepalen. Consumentenvertrouwen is dus op een aantal punten, was vorige maand echt weer in een flinke dip, was nog nooit zo laag geweest. De rente stijgt.
Energie?
De energie, dat zijn de energieprijzen.
Oh, sorry. Gaan omhoog. Ja, die heb ik ook al opgeschreven.
maar ook de export en import vanuit Oost-Europa. Sommige landen, sommige bedrijven die hadden gewoon echt Oekraïne bijvoorbeeld als klant.
Ja.
Waar ze dus, die zijn, dat valt ook in één keer weg. Ja, en dan heb je daar overheen nog ook een fenomeen wat voor ons in deze tijd eigenlijk ook ongekend is. Het tekort aan personeel. Hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. Ik sprak laatst een schildersbedrijf, die zat ook in het pensioenfonds van de schilders in Nederland. En die vertelde dat 10 jaar geleden of 8 jaar geleden zaten daar 38.000 schilders zaten daarin. En nu nog maar 16.000.
Ja, ja.
Die zijn gewoon door de bouwcrisis zijn die weg. Die zijn eerder met pensioen gegaan of die hebben ander werk gevonden.
Ja.
Er zijn gewoon in bepaalde beroepscategorieën gewoon geen mensen.
Ja.
En dat is een beetje nou ook ons doel voor, met de ondernemers hier in Twente. En wat we ook met de gemeente hier in de Hoofd van Twente willen doen, is dat wij, we moeten zien dat we arbeiders krijgen, hè, die helpen. En dat we dus de mismatch op de arbeidsmarkt, dat we daar wat aan gaan doen. En dat we als het ene bedrijf door een stagneren van een orde of een ander door energieprijzen even iets minder heeft, ja, dat we die mensen ergens anders weer kunnen inzetten. We moeten zorgen dat iedereen aan het werk komt en aan het werk blijft.
Ja.
Want als we iedereen we beëindigen, ja, dan gaan ze eerder met pensioen of weet ik wat. Er komt natuurlijk ook weer andere tijd dat het allemaal hopelijk weer wat stabieler wordt. En, ja. We hebben zo ontzettend veel problemen op alle fronten. En terwijl er ook dus bedrijven zijn, omdat de corona op is gehouden, het weer helemaal rooskleurig
gezien. Ja. Maar goed, dat zal toch aan de salarishuis, zal ik dan maar zeggen. Daar zullen we voor de technische beroepen, daar zal toch iets moeten gebeuren. Ja. Dus ik denk aan... Verdubbel de salarissen van de technische beroepen en deel die van de theoretische beroepen door 2. Dan schiet je al een eind op.
Nou, dat kan niet, dat laatste.
Maar dat kan niet.
Nee, maar je gaat wel met salaris voor minimumloon en bepaalde beroepen waar heel veel krapte is, daar gaan de lonen hard omhoog.
Ja, logischerwijs.
Natuurlijk. En dat is de marktvraag en aanbod. Maar ook dus de energieprijs. Alles zorgt ervoor dat uiteindelijk het bij de consument, bij jou en bij mij, dat de producten duurder worden.
Ja, natuurlijk.
Uiteindelijk betalen wij allemaal met z'n allen de prijs.
Ja, of überhaupt niet meer gemaakt kunnen worden. We kunnen wel zeggen, we moeten 1 miljoen huizen gaan bouwen, maar wie gaat dat bouwen?
Ja, nou, dat is een punt.
Bijvoorbeeld.
Je legt die zonnepanelen erop, de warmtepompen. Iedereen wil nou in één keer een warmtepomp, krijgt
daar
30% subsidie op. Ze zijn gewoon helemaal niet te koop. Ze zijn er niet. Ze worden niet geleverd. Of je nou Remea hebt of een ander merk. Ze zijn er gewoon niet. En omdat er geen onderdelen zijn om die dingen te maken. Het is echt te gek. Een installateur die dacht van nou jongens, in 2022 gaan wij als een gek warmtepompen verkopen. Die verkoopt nou in één keer niks. Die weet niet wat hij doen moet.
Ja, ja.
Dat is echt absurd.
Ja.
Dus het is echt wel. Als je mij zou vragen, waar gaat het op aan?
U schildert wel een verwarrend beeld voor de toekomst, meneer Schuitenmaker.
Ja, het is echt wel.
En niet al te rooskleurig.
Nee, aan de ene kant ben ik blij dat die corona voorbij is en dat weer loopt. Aan de andere kant denk ik van, ja jongens, dit kan wel eens een enorme recessie teweeg brengen.
Nou, en ik denk dat dan ook wel heel veel impact zal hebben op, zoals u net al zegt, op de consument. En met name de consument die heel weinig te verteren heeft. En meneer Van Zwanenburg knikt. Worden daar al plannen voor gemaakt hoe die mensen ondersteund kunnen worden? Ik bedoel, op gemeentelijk niveau.
Ja. Ik heb van de week de raad gemeld dat we voor de energiekosten, dat we per huishouden die ervoor in aanmerking komt, €800 compenseren.
En voor welke groepen geldt dat dan?
Dat zijn de mensen die bij ons in de bijstand zitten tot 120% van het bijstandsniveau. We hebben ook wel via onze kanalen gevraagd dat het kabinet gaat nadenken over de middengroep.
Ja.
Want dat is vaak de groep die overal buiten valt.
En ook die groep die net buiten die 120% valt, die net had, maar die krijgen geen huurtoeslag, die krijgen weinig zorgtoeslag, die krijgen dus van alles niet.
Maar ergens moet je beginnen en dus die energietoeslag is begonnen. We zijn ook met de energiecoaches en andere maatregelen aan het kijken van hoe kunnen we nou overal energie bezuinigen. Dus dat is wel de goede aanleiding. In die zin past het wel bij de duurzaamheidstoekomst. Dat je veel meer gaat kijken van, ja, maar luister, de kachel een halve graad lager, of nu wel de maatregelen treffen, dat past wel heel goed erbij.
Meneer Schuitenmaker, hangt u nog?
Ja, ik ben er nog.
Ja, oké. We hadden net een kleine toelichting. Ik wil graag...
Goed.
Ja, dat we het gesprek beëindigen en dat we... hartelijk dank voor uw, voor uw inbreng. En dan gaan we nog even verder met onze politici. Dank u wel.
Ja, prima. Graag gedaan.
Ja. Matthijs.
Ja.
Ik had een paar slimme vraagjes, zoals je al zei, van waar staat nou in beweging voor? Als je naar het politieke spectrum kijkt, is er eigenlijk niks veranderd in de Hof van Twente?
Ja, niet heel
door
veel.
Door de komst van in beweging?
Nee.
Er is geen in beweging.
Hoe bedoel je, er is geen in beweging?
Nou, er is aan de stemverhouding is het precies hetzelfde.
In principe de verdeling...
Is heel stabiel,
de verdeling, zoals dat dan heet, links-rechts. Dat komt niet helemaal overheen, maar voor het gemak zitten de stemmers nog steeds wel redelijk op dezelfde plekken. Ja, klopt. Maar ik denk wel dat via in beweging een nieuw lokaal geluid, een nieuw verbindend geluid, een hele fijne nieuwe toekomst kan geven.
Veel succes.
Ja, dankjewel.
Meneer Van Zwanenberg, u komt vast nog terug, want u gaat straks nog stoppen als wethouder als het nieuwe college geïnstalleerd wordt. Dus dan komt u vast nog terug bij ons. Heel veel succes de komende tijd. Misschien zit u wel in het nieuwe college, dat kan natuurlijk ook.
Ja, dank. Ik kom altijd graag terug. En misschien ook wel een keer samen met Matthijs. Ik vind het wel mooi dat jongeren het lef hebben om in de gemeenteraad te stappen.
Het is heel goed zelfs.
Ja, en ik denk ook dat de beweging in beweging, dat die zich ook nog moet bewijzen. Dat is de... Dus wie weet.
Wij wachten allemaal vol verwachting af. Ik wens u allemaal een heel fijn weekend. En ja, ik bedank Geert voor alle technisch werk. En Marinus voor de medepresentatie. Dag.
Luistert naar Hofstreek FM. Hofstreek FM. Hofstreek FM. Hofstreek FM.